thema's en prioriteiten komend jaar. Tijdens ook in Rotterdam is daar ook voor wel een paar dingen gezegd. Daar is ook de eerste bijvoorbeeld vandaag gekomen, vastgoed, met name op de financiële kant. Want uiteindelijk wil je toch ook wat meer inhoudelijke discussies bij dit soort bijeenkomsten hebben. Om te horen van wat is mogelijk en welke ervaringen zijn er. Zijn er nog drie andere neergezet? Zijn er andere thema's en prioriteiten die aangepakt moeten worden?
Een groot onderwerp wat op dit moment speelt en de komende tijd gaat spelen is de bekostiging van het hoger onderwijs. Met het aflopen van de prestatieafspraken en natuurlijk met de verkiezingen opkomst en de wandelgangen worden kwaliteitsafspraken regelmatig genoemd. En zoals VSNU als VH hebben aangegeven dat ze prestatieafspraken niet zien zitten. Bij de landelijke koepels, zoals de SUB, zijn ze al druk aan het nadenken over hoe dit dan wel in te vullen. Ik kan me voorstellen dat dit een onderwerp is waar we ons ook misschien een keer naar willen kijken als Leuven.
Ja, akkoord.
De voorinvesteringen die de mensen alle zo enthousiast aan het doen zijn. En het eventuele onderzoek van de rekenkamer die daar overheen komt om ons te laten zien dat we echt van plan waren.
Oké.
Ja. We hadden eigenlijk het idee om ook aan de hand van de stand van zaken ook een inventarisatie te maken van thema's die breder leven. Die thema's bedenken, dat is volgens mij het probleem niet. Daar kunnen we een hele waslijst van maken, maar hoe we dat gaan voorbereiden en invullen en presenteren, dat is natuurlijk wel een kwestie. Daar wil het bestuur absoluut een hele actieve rol in vervullen. Maar niet in de zin dat zij al die thema's gaan uitwerken. Dat zou een dagtaak worden, dus dat kan niet. Het idee is wel dat we met elkaar, als dat lukt, aan het einde van de vergadering bijvoorbeeld twee thema's benoemen. Die we dan de volgende keer wat meer uit laten spitten. En dan krijgen jullie die aapjes terug. Wie van jullie wil dan in zo'n clubje zitten die dat verder uit gaan zoeken. En de vraag is ook concreet. Ik vond bijvoorbeeld nu vandaag die presentatie van die ombudsman vond ik heel, heel aardig. We kunnen natuurlijk bij thema's ook mensen uit de praktijk, professionals, vragen om iets daarover te vertellen. En dat hele vastgoedverhaal, dan kijk ik even naar Amsterdam, naar de UvA. Dat is natuurlijk onlangs een heel groot rapport verschenen waar hele dure accountants allemaal naar gekeken hebben over niet geen dure... Waar hele goede accountants naar gekeken hebben over de huisvestingsportefeuille. Die hebben daar hele achtenswaardige adviezen over gegeven. En ik kan me voorstellen dat het ook voor de rest interessant is om eens van iemand bij jullie te horen die daar dichtbij betrokken is. Hoe dat wellicht en misschien ook nog een beetje vanuit de medezeggenschap een rol zou kunnen spelen.
Ja, ik kan dat wel even toelichten. Dus uit de maagdenhuisbezetting zijn er een aantal commissies gekomen, onder democratisering en decentralisering, waar straks ook al naar gerefereerd werd, maar ook de commissie Financiën en Huisvesting. En Hendrik van Moorstel, die is daar voorzitter van, dat is degene die heeft ook het onderzoek gedaan naar de wandstanden bij LOC Leiden destijds. En die kan hier ontzettend goed over vertellen, dus het lijkt me echt... Ja, die heeft hele brede adviezen ook over hoe je als medezeggenschap nou om moet gaan met zo'n huisvestingportefeuille. Omdat dat, ik denk dat jullie dat herkennen, ontzettend ingewikkelde materie is die vaak al heel veel jaren loopt en financieel ook ingewikkeld is. Dus dat lijkt me zeker een aanrader.
Ja, dat prachtig idee. Maar ik denk dat het rapport waar u op bedoelde het van de Algemene Rekenkamer was. En misschien niet die van Amsterdam. Dat is ook net een rapport uit voor Algemene Rekenkamer.
Pak ze allebei.
Huisvesting
bij de universiteit. Ja. Maar het is even een idee hoe we die thema's zouden kunnen aanvliegen. En met name het goed ook aan kunnen bieden dat we daar een zinvolle discussie over kunnen hebben. En een ander idee, dat is de wetversterking bestuurskracht. Daar hebben we ook van het ministerie en dat is een van de opstelsels. Ik weet alleen de voornaam, dat is Ode. Ik ben de achternaam even kwijt. Daar had ik al een beetje voorzichtig gepost. Die wilde heel graag ook bij het Loven een keer iets over komen vertellen. En dan ook inzoomend op de medezeggenschap en hoe daar ook van het ministerie tegenaan gekeken wordt. Dus dan zouden we voor de volgende keer al twee thema's hebben waar we dan zelf wellicht wij hier niet zo heel veel inspanning voor zouden hoeven te richten.
En die Ode, die ontmoet was goed, dus eind januari.
Ja,
akkoord.
Het doel is dat die thema's dan alleen in de lange vergadering aan bod komen of ook
nee, 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 ook nee, kan beide.
Want anders soms zijn er heel actuele thema's.
Nee, ja, dat ja, ja, nee, ja. Ja.
Okay. Ja. Een van de dingen waar wij wel geïnteresseerd zijn is ervaringen rond het instemmen onder voorwaarden, wat daar dan gebeurt. Als je instemt met bijvoorbeeld hoofdlijnen op de begroting onder voorwaarden, wat gebeurt er dan met voorwaarden? Dat soort ervaringen? Nee, niks. Maar, wat voor lessen leer je daaruit? Hoe ga je dat in de toekomst?
Hoe ga je daarmee om?
Nee. Duidelijk, dankjewel.
Akkoord? Ja?
Op het gevaar af om nou te veel aan presentaties te bevragen. Ik weet dat de UvA natuurlijk ook met die commissie over medezeggenschap bezig is. Ik heb toevallig die voorzitter daarvan goed, die is aan Westerveld. En die heeft echt vier hele mooie scenario's die binnenkort gaan worden gepresenteerd. Over van waar moeten we nou heen met de medezeggenschap? Ja. Tot aan de medebesturing toe. Dus dat lijkt me toch ook wel een hele mooie om in dit gegeven te bespreken.
Ja, ik stel voor dat
het is het misschien een idee om dat te combineren met die van wetgeving en bestuurskracht? Het gaat allebei over medezeggenschap en het functioneren daarvan. Natuurlijk kernonderwerpen voor het loven, dat kun je op zich samen doen in zekere zin misschien.
Ja, lijkt me wel. Anders dan moeten we volgende maand alweer bij elkaar komen.
twee dingen. Maandag 24 oktober wordt het rapport gepresenteerd. Daar komt nog geen uitkomst uit, want we krijgen dus een referendum waar de hele academische gemeenschap mag stemmen over welk bestuursmodel we willen. Maar jullie zijn daarvoor waarschijnlijk allemaal uitgenodigd. Als je hierbij wil zijn, toevallig, de maandag de 24e, moet je mij straks even aanspreken en zorgen dat je een uitnodiging krijgt. En de tweede ding is dat ik wel heel graag wil dat we duidelijk hebben wat we willen met zo'n discussie. Want we willen vervolgens daar een standpunt uit genereren wat we dan vervolgens bij OCB gaan neerleggen. Dat lijkt me namelijk best wel heftig. Maar juist omdat we nu bezig zijn ook hoe kunnen we onze stem landelijk laten horen, lijkt me goed om van tevoren duidelijke afspraken te maken over waar zo'n discussie tot leidt.
Ja, we hebben een hele discussie gehad over dat we toch proberen neutraal te zijn en vooral ook met elkaar dingen uit te diepen en van elkaar te leren. Dus ik kan me voorstellen dat we in de loop van zo'n discussie met gezamenlijk dingen vinden, dat kan. Maar ik zou het lastig vinden te zien wat we afgesproken hebben op voorhand al aan te geven waar wij willen hier een standpunt gaan ontwikkelen. De eerste stap die we met elkaar doen is het uitwisselen van ervaringen, het uitwisselen van informatie, het leren van elkaar. En als daar een ding aan de orde komen of er iemand gevraagd worden van goh, neem daar eens een mening over, dan spreken we daar met elkaar over.
Vanuit Groningen heb ik binnen studieadvies doorgekregen. Staan er wat toe te lichten?
Ja, Groningen heeft zich lang op het standpunt gesteld, eigenlijk met steun van de medezeggenschap in Groningen, dat de P-in-2-regel die wij hanteerden met een voorlopig studieadvies in het eerste jaar en een definitief studieadvies in het tweede jaar, dat die volledig volgens de wet was. En wat wij op zich ook een goed systeem vonden. De minister heeft anders besloten aan het eind van de zomer, begin van het nieuwe studiejaar. Ik was heel benieuwd bij welke universiteiten dat nog meer heeft gespeeld en hoe jullie daar als medezeggenschap in betrokken zijn, omdat wij eerder bij het instellen van de BSA-regeling van het college van bestuur daar instemmingsrecht op hebben gekregen, op de norm, het verdere proces van die regeling. Dus is dat met jullie ook overlegd? Hebben jullie daar een standpunt over ingenomen? Hoe heeft dat bij jullie gespeeld of hielden jullie je al aan de interpretatie die de minister aan de wet heeft gegeven?
Ik denk dat we daar even op dit punt, want ik denk dat we dat deze vergadering mooi kunnen afronden door even een rondje langs de velden te gaan maken. Ja? Binnen studieadvies, hoe is dat geregeld? Ga ik eerst naar jullie buren in Leiden?
Nou, als er iemand op de vingers is getikt, dan was het de Universiteit Leiden wel. Want zij hadden natuurlijk op een BSA in het tweede jaar. Dat mocht niet vanwege. Omdat je twee keer meet, twee adviezen uitbrengt als het ware. De commissie dat mag niet. En dat is dus eigenlijk ook wel wat bij jullie niet mag. Dus dat BSA 2 is met onmiddellijke ingang afgeschaft in Leiden. Wat voor het college van bestuur geen leuke maatregel was om te nemen. Waar de universiteit daar overigens erg blij mee was. Want die heeft er erg tegen geageerd. Dus wel de rest is alleen BSA het eerste jaar. Waarbij dus alleen aan het eind van het eerste jaar een oordeel wordt gegeven.
Er was, maar één keer er was de hoogte van de BSA?
45 studiepunten. En het was 90 studiepunten na twee jaar.
Maar misschien net als opmerking dat er dit jaar opnieuw gekeken gaat worden
hoe het systeem vormgegeven gaat worden, want er is nu eigenlijk al wordt er gezegd dat de 45 punten alleen geen ideale situatie zijn.
Vindt het college.
Akkoord. Uva?
Het college zegt dat het niet gebeurde. Het gebeurde wel bijna op een van de faculteiten. Maar wij zijn ontzettend blij met de reactie van de minister. Dus wij gaan er zeker voor zorgen dat het nog steeds niet gaat gebeuren. En we zijn ook bezig om studenten door te verwijzen naar het Landelijk Studentenrechtsbureau, die collectieve rechtszaak aan het beginnen zijn. Om studenten die gedupeerd zijn in hun gelijk te stellen.
Okay. Wil ik graag aan toevoegen dat wij als medezeggenschap gaan het heel erg belangrijk vinden dat die mensen, studenten, eerstejaars ook een kans hebben om medezeggenschap te doen. En dat wordt omhoog gemaakt door een BSA. Dus ik denk dat we dat ook allemaal even in ons achterhoofd moeten houden.
Dankjewel.
Was bij jullie het niveau?
Was het norm bij het eerste jaar?
Ja, dat verschilt door faculteit.
Akkoord. Ja. Jij bent ook een
ja, bij ons heeft het voor 2 jaar sowieso net gespeeld. Zoals de meeste van jullie, of sommige van jullie wel weten, heeft het vorig jaar wel erg gespeeld in het eerste jaar met een verhoging die het college van bestuur als een bindende richtlijn wilde opleggen aan alle faculteiten. Dat is bij ons nu teruggedraaid omdat wij een ander stelsel hebben in die zin dat de facultaire studentenraden gewoon een volledig instellingsrecht hebben op de totale boer. Dat is ooit zo afgesproken. En dat betekent dus ook dat een eventuele verhoging van het BSA gewoon per faculteit moet worden afgesproken en per faculteit kan worden tegengehouden. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd bij ons beta's. Dus daar is de verhoging niet doorgevoerd bij de rest van de faculteit wel. En dat betekent dus dat de beta-faculteit, de BSA, heeft op 39 EC en de overige faculteiten op tussen de 42 en 45 EC.
Akkoord. Ja, nou, bij ons is het centraal, is het instemmingsrecht van de Universiteitsraad 45 is de norm die voor alle opleidingen geldt.
Oké, okay. Nou Tilburg, ja, obviously, ik kijk even de steken. We hebben wel een discussie gehad, denk ik al een half jaar geleden, over het verhogen van de norm voor de BSA. We hebben overigens een universitaire norm, we hebben nog geen uniform oer, maar daar wordt wel aan gewerkt. Maar het ligt wel bij de universiteitsraad. En we hadden voorheen een hele stevige discussie gehad over de BSA. Daar is de U-raad, Steven en Laurent, op voorwaardelijk mee akkoord gegaan. En het college kwam met een voorstel om de norm aanzienlijk te verhogen. En omdat de voorwaarden niet allemaal goed waren ingevuld, is de U-raad daar niet mee akkoord gegaan. En nu staat het even in de ijskast, maar kijk ook even naar Thijs.
En daarvoor is 42.
Ja.
Akkoord. In mijn schrift wisselt het per faculteit. Dus sommige faculteiten hebben een bindenstudieadvies en andere hebben geen bindenstudieadvies. Dus daar geregeld dan op het niveau van de faculteitsraad.
Ja, het was bij ons eerst ook in het tweede jaar. Het is dan ook per direct afgeschaft. Wordt nu geëvalueerd of daar nog een compenserende verhoging van BSA het eerste jaar worden geïmplementeerd. Daar zijn wij als vetraad ook bij betrokken bij de evaluatie. Dus dat wachten we nu een beetje af in die zin.
Het is bij ons niet besproken de laatste jaren, want het was 45 voor iedereen en zo is het gebleven. Alleen wel een verruiming, zeg maar, nu tellen ook de vakken buiten het major mee. Dus meer vakken tellen mee.
Okay. U kent ook zoiets? Of,
Nou, we kennen wel een studieadvies, maar het is absoluut niet bindend, dus wij hebben het niet.
Wageningen.
Okay, Wageningen heeft een bindenstudieadvies van 36 ECTS. Dat wordt alleen het eerste jaar gegeven. En er is alleen een voorwaardelijk advies voor mensen die een bijzondere situatie hebben. En die krijgen dat dan later. Maar daarmee zitten we binnen de wet.
Ja. Joost?
In de ochtend is er sinds 2011 een bindenstudieadvies van 30 punten. In 2012 dat verhoogd naar 45 punten voor alle faculteiten, alle studies. Dit advies, het studieadvies, gaat geëvalueerd worden begin 2017. Dus wij proberen daar een beetje inspraak op te krijgen, op de vragen die gesteld worden en op dat onderzoek.
Akkoord. Ja?
Bij ons is het college. Trouwens, het college toegezegd aan de 45 punten grens in het eerste jaar niet zelf tijdens deze college zittingsperiode te tormen. Met instemming van de U-raad.
De missie natuurlijk Rotterdam op dit punt. Rotterdam heeft stelling nominaal is normaal.
Volgens mij staat de BSA 60 EC.
Ja, in principe moet je het halen.
Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven.
Eindhoven. Goed, dan kunnen we, is daarmee de vraag voor jullie voldoende beantwoord, dan kunnen we die eraf gaan halen. Nou, wat moet er eigenlijk zo snel mogelijk gedaan worden? Ik zou zeggen, de eerste volgende bijeenkomst zou ik in ieder geval juist over die wetversterking bestuurskracht, de democratisering, ik zou dat thema in ieder geval erop willen hebben. Dat is heel actueel. Het zou mooi zijn als er wat te doen is over met het vastgoed, maar dat is minder actueel, maar tegelijkertijd het moet niet van af gaan glijden. Is dat een aardige prioriteitsvolgorde? Tenzij we zeggen van, ja, er zitten verkiezingen aan te komen voor investeringen, alles met bekostiging HO is heel erg actueel richting het voorjaar.
Ook voor de medezeggenschap.
Ja, voor de medezeggenschap. Laten we dat alsjeblieft naar voren halen en dat in ieder geval ook het voorjaar gaan doen.
Ik zou die bekostiging naar voren halen, ja. Maar dat speelt nu echt. En dat vastgoed, dat kan meer wachten.
Ja, daarom zeggen we, pas op dat het niet helemaal weggelegd is.
Ja, dat kunnen we met elkaar afspreken, dat we dat wel actief gaan.
Akkoord. Dus dan kunnen jullie daar inleiders bij gaan aanzoeken, denk ik. Want dit is wel aardig om daar.
Maar zou ik ook kunnen vragen wie er al bezig is met het inrichten van de nieuwe stijl opleidingscommissies? Want als je daar verkiezingen wil voor gaan houden, moet je dat nu gaan initiëren, anders ben je al te laat.
We hebben de faculteit. Ik heb net een mail vorige week naar de faculteitsraad heen gestuurd. Van, realiseer je dat als je het verkiezingen doet, dat je het per voor 1 februari staat moet hebben, want dan moet het kiezerslijst klaar zijn. En als je niet via verkiezingen wilt, dan kun je dit faculteitsreglement opnemen. Maar ook dan moet je dat zo spoedig mogelijk beslissen van hoe je dat wilt gaan doen. Dus ga praten met je decaan hoe je dat wilt gaan doen. En ik begrijp dat inmiddels faculteitsraden daar ook mee bezig zijn. Ja. Zich aan het gedachten aan het maken zijn.
Je kan verkiezingen, het hoeft niet.
Ja, nee, kan.
Het wordt, kan.
Nee, maar het zeker.
Ja.
En weten jullie misschien is al een rondje te peilen waar dat gaat gebeuren, waar verkiezingen worden georganiseerd? Want ik merk nu dat er heel veel verzet tegen is. Tegen verkiezingen, wat ik wel een beetje jong vind. Maar...
Ja, ik richt die vraag toevallig vaker omdat ik natuurlijk ambtelijk secretaris van het stembureau ben voor onze verkiezingen. En wij organiseren in Nijmegen al jaren de verkiezingen van de opleidingscommissies. En ik wil dus aan jullie ook meegeven, mocht er verzet zijn of zo, laat ze even contact met mij opnemen, want het bevalt ons uitstekend.
Dankjewel, gaan we
doen. Ja, is dat voor beide geledingen?
Nee, dat is alleen voor de studentenleden. Want, dat is waar.
Nee, want dat vind ik wel belangrijk, want juist bij de docentgeleden zou mijn vraag dan zijn van hoe kader je het gebied af van wie er docent is van de opleiding en wie niet? Er hoort ondersteunend personeel bij, want dat zijn wel de vragen die men dan moet gaan invullen.
Ja, volgens mij gaat de wetversterking bestuurskracht op dat punt alleen maar over de studenten, toch?
Nee.
Gaat het ook over kiezen van docenten? Ja. Dat is een nieuw iets. Ja.
En dat is denk ik, een faculteitsraad moet zich heel goed realiseren wat dat ook geregeld moet worden. En als je daar verkiezingen bij doet, wat gebeurt er dan als er onvoldoende docenten zich beschikbaar stellen? Wie treedt dan in die plaats? En wie is dan de aanspreekpersoon die dat moet gaan regelen? Want je kunt dan heel makkelijk zeggen van, maar de OLD moet dat maar gaan regelen, de opleiding, het bestuur moet maar gaan regelen dat we mensen zich beschikbaar stellen. Maar dat lijkt mij een paard achter de wagen. Dus wie is dan degene die dat in moet voorzien? En stel nu dat alleen studenten zich beschikbaar stellen, betekent dat een opleidingsbestuur dan ieder verhaal van de opleidingscommissie naar zijn neer kan leggen. Want ja, er is de facto geen opleidingscommissie.
Maar worden dan niet gewoon sollicitaties georganiseerd, zoals het nu ook gebeurt? Dat is daar gewoon terug van.
Er moeten wel mensen zich beschikbaar stellen. Zodra je verkiezingen organiseert, moet je mensen beschikbaar stellen. En moet je heel voorzichtig zijn met mensen aanzoeken van wil je dat gaan doen.
Maar het kan natuurlijk zo zijn dat mensen zich weerhouden van verkiesbaar stellen vanwege de verkiezingen en het proces daarachter.
Kan.
Maar zodra ze zich niet verkiesbaar hoeven te stellen, wel voor een sollicitatie gesloten gaan.
Ja, kan. Maar dat is iets wat een faculteitsraad moet gaan overwegen. Want daar ik heel geïnteresseerd ben als Nijmegen dat helemaal al had voor elkaar had. Dan was daar ervaring mee. Maar ook dan blijft er de vraag van wie behoort tot het gebied van docenten van de opleiding. Want het kan een heel moeilijk definitiebaar gebied zijn. En hoort daar ook niet onderwijsondersteunende staf bij op dit. Dus waar zit dat?
Misschien kan ik kort uitleggen hoe het proces bij ons nu wordt vormgegeven. Is dat de afdeling Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken in kaart brengt wat er nodig is om de provisies uit de wet te implementeren binnen de universiteit. Het College van Bestuur heeft gevraagd om een inventarisatie bij de verschillende faculteiten uit te voeren. Wat willen zij het liefst? Verkiezingen, benoemingen, op welke manier organiseer je dat? En hoe verhoudt de faculteitsraad zitten met de opleidingscommissies. Dat komt terug bij het college van bestuur en het college bespreekt dat dan vervolgens met de universiteitsraad. En dat, het ziet ernaar uit dat dat in november zal zijn. Ze kunnen daar eventueel nog in december op terugkomen en dan is het voor 1 januari is het rond. Dus ik vind dat een mooie manier om iedereen erbij te betrekken en ook de faculteiten en centraal in dat proces te betrekken. Dan hebben we het niet eens, maar goed, dat is een beetje ons harmoniemodel over of we daar dan advies of instemming op hebben of wat dan ook.
Ja, het
moet goed geregeld zijn. Dat is.
Verkiezingen is sowieso eenvoudig. Zodra ik zeg van ik wil niet via verkiezingen, moet het in een faculteitsreglement worden vastgelegd en dus is het automatisch instemmingsplicht van de faculteitsraad.
We hadden afgelopen dinsdag de dag van de medezeggenschap in Utrecht, een jaar was gebeuren, en dan hadden we voor het eerst ook de OC's echt uitgenodigd. En waarvan bij een deel van mensen was van de OC's. Dus je ziet dat daar de interesse leeft om gewoon te weten wat er speelt. En we gaan later in november nog een speciale dag organiseren om ook die mensen verder te informeren. Dus we zijn er wel mee begonnen op die manier. En eentje voor de notulen, die mevrouw van OCMW waarmee ik praat, is Ode Wolters. Wolters.
Ja. Goed. Zijn er nog meer over punten wat te zeggen? Of zijn we er ongeveer door? Ja, Melvin?
Ja, ik had zelf nog even een klein vraagje aan iedereen hier. We zijn net een rondje de BSA's langs gegaan. En ik was benieuwd hoe dat voor de studenten binnen jullie universiteiten, of de BSA een best wel grote druk geeft. Qua studielast, maar ook qua psychologische last op de studenten. Ik weet dat we met ons onderwijsmodel, dat die EC-toekenningen, die zijn wat strakker. Dat is per kwartiel 0 of 15. En als je 45 EC-BSA hebt, dan ben je dus een van de eerste twee kwartielen missen. Heb je nog maar 3 kwartielen over. Dat is best wel pittig voor onze studenten. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jullie eigenlijk een beetje is. Als jullie er iets van weten.
Iemand? Ja, daar.
Ik denk dat het heel erg per faculteit verschilt, maar over het algemeen heb je 12 EC per blok en je hebt bij ons lange blokken en kleine blokken. Dus als je in de derde blok van het eerste semester bijvoorbeeld nog 12 EC moet inhalen, heb je ook een probleem. Dus het wordt juist als een druk gezien en als een psychische belemmering. En je ziet dus dat heel veel studenten dan al in februari afhaken omdat ze het nummer zien zitten.
Akkoord? Ja? Ja?
Ja. Ik heb nog wel een beetje wat we op zich van voor investeren. We hebben medezeggenschap is van de Tweede Bestuur te horen gekregen dat er vanuit de Rekenkamer onderzoek zal worden gestart naar de voorinvestering.
Zeker daarvan op de hoogte.
Ik weet niet of het op jullie universiteit zit, maar onze universiteit vinden wij dat best wel vroeg. We hebben dit jaar, het eerste jaar, voor het eerste voorinvestering echt bekostigd. En bij ons komt er nog een extra deel bij wat eind november gaat gedefinieerd worden. Om daar nu al onderzoek op te doen, vinden wij best wel vroeg. Wij zijn benieuwd wat de mening is van de andere universiteiten.
Maar weer een rondje gaan doen?
Ik hoef geen rondje, maar ik was gewoon benieuwd.
Ja, tenzij iemand daar nu zo direct wat op kan zeggen.
Indiëren we zo'n onderzoek of juist niet? Qua voorinvesteringen die we met z'n allen gaan doen, eigenlijk alle aan het doen zijn, daar loopt de Rekenkamer zeer sterk te denken of ze daar niet een onderzoek naar willen doen of dat doelmatig en goed en herkenbaar besteed wordt.
Ja, wij vinden dat ook. Ja. Onze universiteiten zijn die afspraken wel grotendeels gemaakt, maar zijn de investeringen nog niet structureel. En wij vinden het eigenlijk lichtelijk te vroeg om nu al onderzoek te doen naar dus die investeringen, terwijl ze nog niet compleet zijn.
Ja.
En ik ben bang dat eigenlijk het onderzoek daardoor niet goed genoeg zal zijn.
En op dit moment zijn er ook investeringen die je eigenlijk zelf betaalt als universiteit.
Ja.
Ja, stel je van ons college daarin is van, we hebben drie, vier jaar geleden een behoorlijke wijziging gedaan in ons onderwijsmodel. We hebben ontzettend veel geld ingepompt, dus wij kunnen wel laten zien dat we investeringen hebben gedaan. Dus we gaan nu nog een keer extra geld daarvoor apart zetten.
Volgens mij ben je dan blij dat je niet bij de pilotgroep mag behoren.
Exact.
Ja. We hebben nu een aantal investeringen gedaan, die zijn ook allemaal apart aan de raad voorgelegd.
Maar daarbij was wel af en toe de kritiek dat het ook wel ging om zaken die waarschijnlijk toch wel gedaan waren, alleen al onder een andere noemer. Maar het college heeft daarbij zelf aangegeven, en zeker als dat inderdaad in het onderzoek zou moeten zitten, van door het transparant en helder en duidelijk aangeduid. Het college zegt, ja, ons is ook niet transparant, helder en duidelijk hoeveel we nu straks uiteindelijk gaan krijgen. Dus hoe kunnen wij dan precies inschatten wat we aan hoeveel investeringen te doen? Dus zij vinden uit Den Haag, dan zou je denken dat ons college de bal graag terugspeelt.
En of überhaupt wat gaan krijgen?
Dus dat is de laatste.
In Utrecht is gekozen voor een investering onder de naam KIO, kleinschalig intensief onderwijs. Daarmee heeft de verdeling zo gedaan dat het eigenlijk omgekeerd in relatie te maken met je normaal verdeeld en verdeelmodel. Dat je Bertin neer krijgt en algemeen. Het is niet omgekeerd. Dus er gaat meer naar Alphen en minder naar Bertin. En er is toch wel zo'n ruim 100 mensen aangenomen.
Om het is opgedeeld in 2 jaar. We hebben nu net het proces voor 2017 afgesproken. Er is 4 miljoen beschikbaar, dat is op zich niet zo heel veel geld, maar ja, als je 200 miljoen euro lopende schulden hebt, is 4 miljoen toch nog steeds best wel veel geld. Het proces is besloten dat de voorinvesteringen worden verdeeld op studentenaantallen en dat facultaire medezeggenschap het hele project, traject door betrokken moeten worden. Dus dat ze aan het begin van het traject al betrokken moeten worden. Er zal een voorzittersvergadering plaatsvinden waar het college van bestuur ook aanwezig is, waar de voorzitters van de facultaire raden aan kunnen geven of een decaan zich goed betrekt. Op het moment dat dat niet zo is, zal de decaan dus een kop krijgen van het college van bestuur. En aan het eind van het traject moet de decaan schriftelijk kunnen aantonen dat het plan in overeenstemming is met de facultaire medezeggenschap. En dit om te doen dat het geld echt daadwerkelijk terechtkomt op de plek waar het nodig is. En dat het niet weer in een soort van bestuursambities terechtkomt.
In Leiden gaat het om 10 miljoen euro. En dan hebben we steeds hebben besloten om 7 miljoen euro direct door te sluizen naar de faculteiten. Dus die moeten dat op een goede manier gaan besteden. Daar hebben we ook bewust niet tussen willen zitten. En we hebben afgesproken om 3 miljoen wel op centraal niveau te houden. Daarvan te gaan kijken van wat zijn projecten die we daar mee kunnen gaan doen. Wat in ieder geval is gebeurd is dat de openingstijden van de universiteitsbibliotheek daarvan zijn verruimd. En het aanbod van taalkursussen studenten en medewerkers wordt verruimd. Met name voor studenten is dat wel belangrijk. Zeker als het gaat om het bijspreken van Engels of het aanleren van.
Ja. Dan heb ik een vraag voor de Leiden. 7 juni gaan naar de faculteiten. Hebben jullie enig idee waar precies dat geld naartoe is gegaan? Of is het gewoon naar de faculteiten gaan en doe maar mee wat je wil?
Ja, zeker wel een idee. Want daar is de facultaire medezeggenschap ook echt bij betrokken. Zij hebben vanaf het begin, eigenlijk net in Amsterdam, inspraak op de plannen en ze spelen samen met het faculteitsbestuur die plannen waar het geld aan bezet moet worden. En er is een begeleidende brief van het college van bestuur meegestuurd waarin staat dat het geld goed moet komen aan onderwijsintensivisering en 60% aan de verkleining, ja, schaalverkleining van onderwijs.
Ja, goed. Ja?
Ja, in Groningen is afgesproken, ook min of meer afgedwongen door de universiteitsraad, dat het de studentstafratio overal op alle faculteiten ten goede moet komen. En bijvoorbeeld een klein idee van het college van bestuur om over een aantal jaar een deel van de gelden in het ICT-meerjarenplan te steken, dat is door de universiteitsraad opgemerkt en toch tegengehouden. Hoewel dat ook natuurlijk een hele goede investering zou kunnen zijn, maar student-stafratio, dat is weer het belangrijkste achter. De exacte bedragen heb ik niet nu, maar dat zal komend december bij de begrotingsbehandeling wel weer aangepast zijn. Dus dat kan ik misschien voor de mededeling.
Ja, zitten we toch ongeveer? Ja, dan denk ik dat we naar het